Broeders en zusters, namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. Morgenavond 6 mei vergaderen de kerkraad met de diakenen, zo de heren wil, aan de Russenweg 6 te Zwolle vanaf 9 uur. Op Hemelvaartsdag 9 mei is de eredienst hier in de Kandelaar, de Overlente, aanvang 10 uur. De collect in deze dienst heeft als doel de SGT, Steunfonds Gereformeerde Theologie. Er is nog een mededeling op verzoek voor de 16-plus jeugd die zich nog niet heeft opgegeven voor het kamp, maar toch wel graag mee wil. Je kan je nog tot vanavond aanmelden via gknopkamp.nl. En in verband met 4 en 5 mei hopen wij na de dienst de twee bekende coupletten van het Wilhelmus te zingen. Tot zover de mededelingen. Laten wij na Votum en Zegengroet met elkaar zingen van Psalm 95, het eerste en het tweede vers. Wij willen nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Amen. Nu naar de wet van de Heer onze God om ons leven daaraan te toetsen. En we zingen daarna van Psalm 95, het derde en het vierde vers. Psalm 95, de versen 3 en 4, zingen wij na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen, Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze God, we danken u hartelijk dat het opnieuw zondag mag zijn. Dat wij hier mogen komen als gemeente, gekocht onder het bloed van de Heer Jezus Christus, door zijn lijden en sterven. Heere, we danken u dat u ons de dag geeft van de opstanding van onze Heere en Koning, Vorst van al het leven. En dat we die dag van de bevrijding ook zo mogen vieren, dat we op mogen kijken en dat we ons leven aan u mogen voorleggen en dat wij mogen luisteren naar de stem van hem die ons met zijn kostbaar leven heeft gekocht. Heere, dat is werkelijke bevrijding. Juist op een dag als vandaag denken we daaraan. Nu het zondag is en nu Heere ook ons land viert en dat het bevrijd mocht worden uit de macht van de bezetter. En nu we Heere God ook als onderdanen en als medeburgers meebeleven wat het mag zeggen dat je vrij mag heten. Ook in een wereld waarin zoveel oorlog en geweld is, waarin ook kinderen van u zuchten onder de onderdrukking en vervolging, Heere, waarin het thema van de vrijheid een groot goed is. Maar Heer, als we dat niet allereerst geestelijk kleuren, als we daar de diepte niet van kennen, als we niet eerst, Heere God, naar u toekomen om u te smeken of u ons in die vrijheid wilt bewaren die ons door Christus is geschonken. Vader, wie zal dan de vreugde van de vrijheid werkelijk leren kennen? Daarom dank u voor het voorrecht dat we hier naar uw wet mochten luisteren. Dat u ons het richtsnoer ten leven ook geeft. En dat u ons voorhoudt wat leven werkelijk is. En wat vrijheid voor een mens betekenen mag. Heer, laat ons hart zich alsjeblieft mogen richten op uw geboden. En laat ons hart zich mogen richten op Jezus Christus. Die ons die geboden heeft overgeleverd en uitgelegd. En die Heere, omwille van de gehoorzaamheid aan uw wet ook is gestorven om voor ons de gerechtigheid te verdienen en die uit te delen. Want wie, Heere, kan voor u zeggen dat hij onschuldig is aan de wet zoals we die net hebben gehoord? Ons geweten zegt het ons aan dat we tegen al die geboden van u zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden hebben. Dat we schuldig staan, Heere, ten dood schuldig voor u. En we smeken u, wil ons alstublieft al die zonden vergeven. Wil ze wegwassen, wil ons heiligen door het bloed van de Zoon. Wil ons onder het kruishout brengen, opdat we, Heere, daar ook onze zonden leren verstaan. Daar ook de ernst van de zonden leren kennen. Daar ook, Heere God, uw gerechtigheid ontmoeten. Juist in dat kruis van Jezus Christus, in zijn sterven, in wat hij daar heeft gedragen. In die helse benauwdheid die hij heeft ondergaan. Dat is uw oordeel, Heere. Over ons leven. Vader wil ons ervan bevrijden. Wil ons onder de vloek van die wet uithalen. Wil ons, Heere God, een hart geven dat leeft in het licht. Geef ons alstublieft lust en liefde om die wet ook te volgen. Wil ons zo, als kinderen van uw huis, ook geven dat we wandelen in het licht. En dat we met Jezus Christus bekleed zijn. Vader in de hemel. Doe ons zo die zonden ook steeds weer kennen. Opdat we ermee naar Christus vluchten. Opdat we het daar afleggen. Opdat we ook daar leren verstaan wat genade inhoudt vanuit het vaderlijk huis. Heere, bevrijd ons. Wil ons leven alstublieft in uw hand houden. Wil het, Heere, van alle smet ontdoen. En laat ons ook de pracht van het leven door uw geest mogen leren kennen. Wil ons zo opbouwen. Wil het woord dat uitgaat zegen, doe dat hier, Heere. Wil dat in dit land doen, doe dat overal in deze wereld waar dat woord naar waarheid wordt verkondigd. En wil het hart van uw kinderen aangrijpen, het vernieuwen en het opbouwen. Laat ons mogen groeien samen in Christus en sterk zijn in Hem. Wil zo moed geven aan hen die vervolgd worden. Wees onze broeders en zusters nabij. Doe ze staan in dat allerheiligst geloof. Laat hen, Heere. Mogen spreken en getuigen van de hoop die in hen leeft. En geef dat we zo wereldwijd als gemeente van u laten zien wie u bent door te spreken van wat u hebt gedaan. Wil ons zo nabij zijn vanmorgen en deze dag. Wij bidden u dat in Christus naam alleen. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heer onze God 2 Petrus 1 vers 1 tot en met 11. 2 Petrus 1 vers 1 tot en met 11. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God in Heiland Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat u daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd. Door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht. Door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laat u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie ze niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid. Daar hij de reiniging van zijn vroegere zonde heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als u dit doet, zult u nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu zingen van Psalm 119, vers 64 en vers 66. Van vanmorgen is uit 2 Petrus 1, het derde vers. 2 Petrus 1, vers 3. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht. Als ons antwoord en ons amen zingen wij straks van Psalm 99, de versen 4, 6 en 8. Psalm 99, het vierde, zesde en achtste vers is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we naderen zo'n beetje toch wel met elkaar het einde van het kerkelijk seizoen, is het niet? Ik zag buiten op de deur al voor ieders oog zichtbaar aangeplakt dat een zekere vereniging in het Vollenhoven zich in elk geval voorbereidt op het sluiten van dat seizoen. En dat zal in deze tijd en ook hier in de gemeente wel niet zo heel vreemd voorkomen. De catechisaties, ze naderen hun einde of hebben dat inmiddels al gedaan. De kerkraadsvergaderingen zullen ongetwijfeld een beetje korter zijn. Ik zag dat u 9 uur al begint. Dat betekent dat u niet verwacht dat u daar een hele avond mee bezig zult zijn. En dat is een moment, broeders en zusters, ook in de gemeente, dat het goed is om eens een evaluatie te houden. Om eens even achterom te kijken en in zekere zin ook een balans op te maken van wat wij nou in de afgelopen maanden hier als gemeente in Zwolle en omgeving hebben mogen doen met en voor elkaar. Zo'n evaluatie, zo'n blik achterom, kun je natuurlijk op verschillende manieren houden. En je kunt voor wat het verenigingsleven betreft, kun je kijken naar de opkomst, die er zo gemiddeld per keer was. Je kunt er ook rekenen met de vraag of er een goede bespreking was en iedereen daar op een goede manier aan mee heeft kunnen doen. Of de onderwerpen zinvol waren, niet te eenzijdig en ga zo maar door. En wat de catechese aangaat, kunnen we het met elkaar natuurlijk ook over de opkomst hebben en over de lesstof. Of er behandeld kon worden wat er op het programma stond en of de vragen en antwoorden die opgegeven zijn over het algemeen goed geleerd zijn geweest en of dat thuis ook overhoord is geworden. Datzelfde geldt natuurlijk ook de kerkraadsvergaderingen. Er zijn alle huisbezoeken gebracht, broeders. Bent u daaraan toegekomen in het afgelopen seizoen? Was er een goede sfeer op de vergaderingen? Ja, hoe was het in de samenwerking? Dat is ook zo'n punt tussen de ouderlingen en de diakenen. Of dient dat ook nog enige verbetering te krijgen? Dat zijn allemaal vragen natuurlijk ook die op een kerkvisitatie worden besproken. En dat is op zich ook zegenrijk om naar de vorm en de inhoud van het gemeentelijk leven en het onderwijs tegen het licht te houden. Alleen, is dat dan de kerk? Is dat dan wat we verstaan onder waarachtig kerk zijn? Is dat het dan, hè, dat het gedraaid heeft? Dat er deelname was, dat we ons thuis voelden, dat de sfeer prettig was. Is dat de kerk als de roosters maar afgehandeld konden worden en het programma kon worden uitgevoerd en de limiet kon worden gehaald? Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, begrijp me goed. Er moet verstandig en er moet met overleg gewerkt worden en dat mag ook best een moment aandacht krijgen. Dat mag ook allemaal geëvalueerd worden. Maar als daarbij nou blijft, broeders en zusters, zou dat dan toch niet een beetje schamel zijn? En zou het dan ook niet, ja, beginnen te lijken op welke willekeurige balans dan ook, van welke willekeurige vereniging of club dan ook? Petrus begint heel anders. Petrus begint niet te schrijven dat het in de gemeente allemaal maar mag verlopen zoals is gepland. Hij zegt niet dat de opkomst maar goed mag zijn daar bij jullie en dat er maar een goede bespreking is. Hij zegt ook niet dat u maar in omvang mag groeien en dat u er het komend seizoen maar aan toe mag komen om alle huisbezoeken te brengen. Dat betekent ook niet dat Petrus niet zou weten en wensen dat die dingen inderdaad allemaal gebeuren. Maar Petrus stoot wel door. Petrus gaat naar het doel van al die activiteiten en die lessen en die studieuren en die huisbezoeken toe. En hij zegt in het begin van zijn brief dat genade en vrede vermenigvuldigd mogen worden voor u. Dat het maar mag toenemen daar bij jullie. Dat het zich maar verdiepen mag. Wat dan? Nou, die omgang met God en dat volgen van onze Here Jezus Christus. Thema voor de preek is groeien in Christus. Belet op die groei als een geschenk en als een roeping. Groeien in Christus. Allereerst als geschenk en ten tweede als een roeping. Er zit een merkwaardige en valse tegenstelling gemeente in wat je tegenwoordig veel om je heen hoort, dat de kerken onderling vooral van elkaar zouden verschillen, omdat de ene kerk zich nou heel krampachtig vasthoudt bij het oude. U kunt in die typering zichzelf een beetje daaronder scharen. Zich in zichzelf opsluit, wordt er dan gezegd, om het evangelie te bewaren. Terwijl een andere kerk zich vooral bezig zou houden met vernieuwing en zich openstelt naar de wereld toe om datzelfde evangelie uit te dragen. Als mensen het er zo over hebben en zo met elkaar vergelijken, dan is dat in de grond van de zaak, hoe verschillend de praktijk ook mag lijken, het is dus in de grond van de zaak geen tegenstelling. De overeenkomst is dan veel groter. Als dat dus allebei waar zou zijn. En dat is dat beide kerken die dat in het vaandel zouden hebben, vooral denken dat ze het van zichzelf moeten hebben. Daarmee bedoel ik dat beide kerken er op hun eigen manier mee bezig zijn om maar zelf bezig te zijn. En ze verwachten het allebei van hun eigen prestaties. De een door de kerk te organiseren, de ander dan door de kerk te transformeren. En weet u, de Satan lacht daarom. Want als dat de strijd moet zijn en als dat moet beslissen over de vraag wie nou de ware kerk is, dan heeft er nog niemand echt God gediend. Dan is namelijk iedereen alleen nog maar achter zichzelf aangegaan. En dat is koren op de molen van de duivel. Daar heeft hij beslist plezier in. Als de Heere in de mal wordt gegoten van de vorm die wij als mensen graag willen maken. En de tegenstelling waar ik op doel, dit is dus net zo vals als de tegenstelling tussen bijvoorbeeld, die bekende tegenstelling tussen de kerk als instituut en de kerk als organisme. Dat onderscheid, dat heeft meer brokken gemaakt, meer verdeeldheid gezaaid dan dat het tot een werkelijk vroom en godvruchtig leven heeft mogen leiden. En weet u hoe dat komt? Dat komt hierdoor. Het heeft namelijk vanaf het moment dat dat onderscheid de wereld in is gebracht, de aandacht vooral gericht op wat er nou hier op aarde gebeurt. Aandacht dus heeft dat gevraagd voor wie wij zijn en wat wij doen en hoe wij overkomen en hoe wij zichtbaar zijn. Je kunt je zelfs de vraag stellen of dat het niet is wat ons in de 20e eeuw, de vorige eeuw, dus vooral heeft bezighouden en misschien vandaag nog wel bezighoudt. Want wat richten ook wij ons soms nog veel op hoe het gaat en hoe het toegaat. Dat is niet alleen maar in de kerk zo natuurlijk. Dat is eigenlijk in de rest van ons leven ook wel zo. Wij zijn de hele dag vaak heel druk bezig om ons eigen leven te organiseren, is het niet? Om ons leven draaiende te houden. Maar dat is nog geen leven. Leven, dat is een geschenk. En dat geschonken leven, dat heeft als doel dat genade en vrede ons vermenigvuldigd worden. Niet door ons vermenigvuldigd worden, maar aan ons vermenigvuldigd en in ons vermenigvuldigd worden door de kennis van God en van zijn Zoon Jezus Christus. En het is dat geschenk dat de kerk tot kerk maakt. Een volk dat Gods eigendom is en dat een heilig en koninklijk priesterschap genoemd mag worden. Zoals Petrus dat in zijn eerste brief schrijft, hoofdstuk 2, vers 9. Een volk dat door God geformeerd is om zijn grote daden te verkondigen. Om hem te verheerlijken, om beeld van hem te zijn. Om te komen tot die nieuwe schepping in Jezus Christus. Om de kleren van het heil te dragen waar je mee bekleed bent. Om wat je van Christus geleerd hebt en leert ook in de praktijk toe te passen. Als we dat nou voor ogen houden, dan is de vraag naar alles wat wij organiseren volkomen ondergeschikt geworden aan de vraag of wij in Jezus Christus gegroeid zijn. Of wij in het afgelopen seizoen ook in kennis van hem zijn toegenomen. En het leven en de godsvrucht, de vroomheid waar Petrus het over heeft, ons leven beheersen en kenmerken. Want dat verenigingsleven, jongens, en die catechese en die evangelisatieactiviteiten, maar ook de liturgie en het kerkordelijk samen zijn, dat is geen doel op zichzelf. Nee, dat is allemaal om tot dat grote doel te komen, namelijk leven vanuit het geschenk dat God geschonken heeft en schenkt. En u mag dat leven uit genade noemen of leven in geloof. U mag ook zeggen dat is een zijn in Christus. U mag daar ook de term kerk zijn aan geven. Maar dat is waar het om gaat. Dit is leven, zegt de Heer Jezus in Johannes 17 zelf. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En Petrus heeft die woorden gehoord. Hij was erbij. Christus die bad dat publiek. Hij zei het hardop in die kring van zijn discipelen. Nou is het antwoord op de vraag over wie Petrus het nou werkelijk heeft in vers 3 niet voor iedereen hetzelfde. Want Petrus heeft het hier over ons. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Hij heeft het over ons, halverwege vers 4 heeft hij het opeens over u. Opdat u daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur. Dat brengt dan met zich mee dat verschillende commentaren zeggen dat het in vers 3 vooral om de apostel zelf en over zijn medewerkers gaat. Daar komt in vers 16 ook wel terug, we hebben dat niet gelezen. Maar het staat er natuurlijk wel, want wij, hè, daar heb je dat wij weer. Wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Daar spreekt natuurlijk ook wel een bepaald onderscheid uit. Maar ik denk dat we dat onderscheid toch maar niet al te scherp moeten maken. Ja, want er staat toch ook dat de lezers van Petrus daar inmiddels deel aan hebben gekregen. Dat ze geluisterd hebben, dat die genade ook hun leven inmiddels is komen vervullen. En wat Petrus met dat onderscheid tussen dat wij en dat u wil, dat blijkt eigenlijk pas vanaf hoofdstuk 2. Als hij het heeft over dwaalleraren, dat wij, dat staat niet tegenover dat u, maar dat wij, dat staat eigenlijk veel meer tegenover die dwaalleraren die kennelijk ook iets willen zeggen. Maar het in zichzelf zoeken om met het geschenk van dat leven weg te kunnen lopen. Alsof het alleen maar de deur zou openen naar een bandeloos en een zedeloos bestaan waarin je je geen zorgen meer hoeft te maken dat God je nog iets verwijten zal. Ja, alsof de vrijheid in Christus betekent dat God de zonde geen zonde meer noemt. Maar dat is een ander hoofdstuk. Hier lopen de lijnen, om zo te zeggen, toch nog wel heel vloeiend in elkaar over. Want wat Petrus en anderen hebben mogen verkondigen en uitdelen, dat heeft gehoor ontvangen. Dat geldt inmiddels ook die gemeenten die daar in Klein-Azië zijn. Het zijn dezelfde gemeentes als de kerken uit de eerste brief die Petrus schrijft. Al is het nu een tijdje later en is Petrus nu niet meer in Babel, maar zit hij nou in Rome om daar spoedig onder Nero te sterven. Je weet, hij is daar gekruisigd. Naar de overlevering wil is hij met zijn hoofd naar beneden gekruisigd, omdat hij boven zijn waardigheid vond om net als de Heer Jezus Christus zelf te sterven. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, zegt hij, wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Hij sluit daar dus zijn lezers niet van uit, hij sluit hen daarbij in. Dat is de kracht van Jezus Christus. Wat is dan die kracht? Nou, dat is allereerst zijn bevoegdheid. Dat is zijn autoriteit, dat is zijn gezag, zijn koning zijn ambt, zijn afkomst. Jezus Christus is door God gezonden met de volmacht uit de hemel om verzoening te bewerken en vrede en genade uit te delen. Hij is die zoon van Gods welbehagen, de erfgenaam die tenslotte door God is gestuurd nadat zijn profeten en andere boodschappers zijn gestenigd en gedood. Zijn goddelijke kracht. Dat is vervolgens ook de kracht van het woord. Door wie alle dingen geworden zijn. Door wie de wereld is geworden. En dat scheppende woord dat leven geeft. Jezus Christus in wie, zegt Paulus, alle dingen geschapen zijn. Het zichtbare en het onzichtbare. En die het hoofd van zijn gemeente is. Colossenzen 3. En als het nou gaat om wat leven is. En wat leven met en voor God is, dan heeft deze Jezus Christus daar dus alles voor gegeven wat nodig is. Alles wat tot dat leven behoort. Alles. Niks uitgezonden dus. Er is niets dat ontbreekt om voor God te gaan leven. Er is niets dat ons zou kunnen verhinderen om er voor God te zijn. En voor eeuwig met God te wandelen. Want zijn bloed reinigt van alle zonden, zegt Johannes. Zijn kracht en goddelijkheid wonen in de zijne door de geest die hij heeft uitgestort. En voor een vroom. En voor een heilig, voor een God welgevallig leven. Ontbreekt er dus niets. Want het is allemaal in hem. In Jezus Christus. Die de macht heeft. Om doden tot leven te roepen en harten te veranderen. De eerste vraag is, broeders en zusters, gelooft u dat? Maar jongens, is dat nou je leven? Want dat is namelijk het enige en ware onderscheid tussen de kerk en de wereld. De kerk heeft Jezus lief. En de kerk vertrouwt op Jezus Christus. De kerk heeft leren afzien van haarzelf. Ze heeft een afkeer gekregen van dat oude leven, van dat oude ik. En van dat leven waarvan Petrus schrijft dat het tot het verderf leidt. Van de begeerte niet alleen maar om het leven zelf in te vullen, maar vooral om zelf in te vullen wat leven is. Ik zeg dat nog een keer. De begeerte niet alleen maar om het leven zelf in te vullen, maar vooral om zelf in te vullen wat leven is. Want wat kun je daar blind voor zijn? Hebben we dat met elkaar ook in de afgelopen maanden weer leren ontdekken? En steeds meer leren ontdekken? Ja, als we geestelijke gesprekken hadden over de worsteling om wat de Heer Jezus heeft geschonken. Wie zal het ontkennen? Ja, wat de Heer Jezus heeft geschonken. Om dat tot Gods eer te gebruiken in de dagelijkse praktijk van ons leven. Ja, om in ware godsvrucht te leven. Ware vroomheid dus. Wat is dat soms armzalig? Vond u dat ook niet in de afgelopen maanden? Als we elkaar moesten vertellen dat ook ons eigen leven soms nog zo gemakkelijk, soms haast onmerkbaar afglijdt naar dat niveau waarop het leven er net zo oppervlakkig en inhoudsloos uitziet als dat van welke willekeurige heiden ook. Terwijl we aan de andere kant zo verrassend mogen opmerken dat God soms krachtig ingrijpt. En we dingen in ons leven ook werkelijk veranderen. Ja, dan kan je toch 's avonds op je knieën danken. Heeft u dat veel mogen doen? Dat is nou zo'n evaluatievraag. Heeft u dat nou veel mogen doen? 's avonds op uw knieën mogen danken. Dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Machtig is dat, hè? Dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Om bij het licht van zijn open woord in Christus te groeien. En je leven met nog meer overtuiging of misschien wel met nieuwe moed. Met gegroeid inzicht aan Jezus Christus te wijden. En heeft u dat dan ook gehad? Dat je in de afgelopen tijd God ook veel hebt moeten zeggen dat je toch wel veel zelfmedelijden hebt gehad. En dat het niet echt tot ware zelfverloochening is gekomen de afgelopen tijd. Of dat je verblind als je kunt zijn toch wel erg met het aardse bezig bent geweest. Terwijl nou juist dat zicht op de hemel en op Jezus het open venster op de toekomst mag zijn. Wat kan dat troosten, hè? Als op een huisbezoek een vastgelopen leven bij een open bijbeltje op Jezus mag worden gewezen. En wat kan dat bevrijden? Als je mag ontdekken dat ook handen gevouwen, als je mag ontdekken dat ook die zonden, hè, waar Satan je op wijst, waar je geweten je mee plaagt, voor God in Christus verzoend zijn. En de handen gevouwen mogen worden om samen voor God te verschijnen en een verloren leven in Christus terug te vinden. Want daar hebben we het over als Petrus zegt dat zijn goddelijke kracht ons alles heeft geschonken om tot leven en godsvrucht te komen. En daar hebben we het over wat Paulus zegt. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is misschien een wat poëtische zin, net als dat de derde vers van 2 Petrus 1 misschien een wat moeilijk vers is. Maar het betekent heel eenvoudig dit, dat de Heer Jezus je steeds weer geschikt maakt en je ook steeds weer schikt. Om God in je leven groot te maken, want daar heeft de Heer ons als mensen toe bestemd. Heeft alles geschonken. Om in dit broos en zwak en door de zonde geplaagd en door de Satan aangevochten leven vernieuwd te leven. Daar hoeft niets meer bij, gemeente. En daar hoeft zeker niets meer van onszelf bij. Alsof het koninkrijk en de komst en de doorbraak van dat koninkrijk zouden afhangen van wat u en ik allemaal voor elkaar zouden kunnen krijgen. Want u en ik, wij zijn die arme zondaren die van genade leven. En dit is dat leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dit is dat leven. Leven uit het horen naar Gods woord. Leven uit de kennis van Jezus Christus. Leven met het oog gericht op Jezus. En dat is de kerk. En dat is waarom de kerk haar organisatie heeft, die haar geschonken is. Dat is nou waarom er ambten zijn, waarom er een kerkverbandelijk samenleven is, waarom wij omzien naar onze zusterkerken. Dat is de kerk. En dat is het waarom wij vereniging houden. En waarom de catechisatie is. Om te groeien in Hem. Opdat de genade en de vrede ons vermenigvuldigd worden. en we steeds meer mogen wandelen in het licht van Jezus. Dat was het geschenk. Nou, de groei als roeping. Het is met geschenken zo, gemeente, dat je het kunt uitpakken en gebruiken, of in het papier kunt laten zitten en ergens weg kunt leggen. En dan zou je kunnen denken dat het met het geloof precies hetzelfde is. En het leven met God. Maar dat is toch niet helemaal waar. Dus we moeten nu voorzichtig worden. Want als het wel waar zou zijn, als het ervan afhing dat we het evangelie zouden uitpakken en dat we het zouden gaan gebruiken en zo, dan zou het evangelie dus alleen maar vrucht dragen en gehoorzaamheid vinden waar mensen bereid zijn om het in ontvangst te nemen en er ook werkelijk iets mee te doen. En dan zou het er dus uiteindelijk toch weer van afhangen of u en ik aan het werk gaan. En als we onszelf eerlijk toetsen, dan weten we wel dat ons werken niet uit onszelf is. Dat is in het geloof vaak zelfs een tegen jezelf inwerken. Dat is een kwestie van zelfbeheersing soms, die je niet eens op kunt brengen en toch tot je verrassing kunt opmerken. Het is een zaak van vergeven, terwijl alles in je in opstand komt, zo onrechtvaardig als je behandeld bent. En bij jezelf merkt het dat je hart toch verrassend zacht is geworden om die ander in liefde tegemoet te komen. En dat vraagt een trouw en een zelfverloochening waar je soms zelf het liefst heel ver bij weg zou willen lopen. Wij hebben een hart dat door God iedere keer weer overtuigd moet worden. En daar is veel voor nodig. Zoveel dat het alleen de Heer kan zijn die zowel het willen als het werken in ons werkt. Filippenzen 2 vers 13 is dat. En de zaak die daarin naar voren komt, dat is natuurlijk ook de zaak die in de Dordtse leerregels wordt beleden, artikel 11 en 12 van hoofdstuk 3 en 4. God is het die zowel het willen als het werken in ons werkt. En als de groei is, als er bekering is, als we rijpen als kinderen van God en als we willig zijn en gehoorzaam en dienstbaar, daar komt ook alleen de Heer daar alle eer en lof aan toe. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we in de evaluatie van het verenigingsleven uiteindelijk elkaar tevreden aankijken en zeggen van wat hebben wij dat toch weer geweldig gedaan van het afgelopen seizoen. Dat komt niet uit onszelf. Hè? Dat is een door God gegeven leven. En toch, ik zei al, je moet er wat voorzichtig mee zijn. Je moet er ook wel weer wat meer van zeggen dan dat alleen maar. Want je merkt het natuurlijk wel, broeders en zusters. En je ervaart dat natuurlijk, jongens, dat er geloof is in je leven. Dat gaat niet buiten je om. Nee, dat verandert je hele wijze van denken en van doen. En je leert steeds meer. Je leert steeds meer van God, van Gods liefde en Gods genade. Je leert ook steeds meer je eigen zondige natuur en de hardheid van je eigen hart ontdekken. Je groeit. En je afkeer van jezelf groeit. En je liefde voor Jezus Christus groeit. En dat gevecht, hè, die strijd die daar binnen in je woedt tussen de zonde en de genade, die ga je ook steeds meer ervaren en voelen. Het gaat ook steeds meer werkelijkheid voor je worden. Je bent maar niet betrokken als een toeschouwer, maar je wordt er helemaal ingetrokken als een deelnemer. Daarom zeg je ook terecht, zeggen de Dordtse leerregels, ik geloof. Dat werkt de Heer wel. En daar overtuigt de Heilige Geest je van. Maar je zegt het wel. Ik geloof. Je doet het wel. En je ervaart het ook. Jezus Christus komt als koning je leven binnen en hij haalt alles omver om je een totaal nieuw zicht en een heel andere stijl van leven te geven. Niet meer op jou gericht, maar op hem gericht. Niet meer op dat aardse, maar op het hemelse. Dat is geloven. Dat is niet geloven dat hij dat nog eens komt doen. Dat is geloven dat hij dat doet. En wat hij dan van ons vraagt, dat is dat wij ons daaraan overgeven en toevertrouwen. Dat we dat verzet in ons staken. Dat we ophouden om die blokkades neer te leggen en al die tegenwerpingen te maken, dat we inderdaad en metterdaad ons leven laten beheersen door wat hij aan het doen is. Kortom, je kunt hem tegenhouden, hoor. En je kunt je ook aan zijn voeten neerwerpen en zeggen, neem u het maar, Heer. Vorm mij maar. Maak mij, Heere, tot dat beeld van u. Je kunt hem dus tegenhouden. Anders hoefden we niet te zeggen, natuurlijk verhard uw hart en niet. Je kunt hem tegenhouden. Dat is voor ons natuurlijk altijd weer een wat lastig onderwerp, want dat brengt ons bij de uitverkiezing en wat wij belijden tegenover de vrije wil en de onwederstandelijkheid van de genade en zo. Het slaaf zijn van de zonde. Maar broeders en zusters, laten we ook dit even zeggen. Hè? God spreekt de mens nooit aan als een willoos slachtoffer. Altijd als een moedwillig dader. En God roept in zijn woord wel degelijk op tot een heilig en een vroom leven. En hij wijst ook de middelen aan die wij hebben te gebruiken. En dan is het waar dat het zijn beminden als in de slaap ten deel valt. Maar het is evenzeer waar dat die beminden van God wel wakker moeten zijn. En nuchter. En waakzaam. En als u zegt, dat krijg ik niet rond, dat valt voor mij niet goed bij elkaar te krijgen, dan zou ik me daar maar geen zorgen over maken. Want wat voor u en voor mij niet zo goed te begrijpen valt, dat is voor God niet te wonderlijk. In die roep, waarin God het willen en het werken in ons werkt, worden wij geroepen tot een God welgevallig leven. En let even op vers 5. Waar Petrus toch maar schrijft dat wij ons toe moeten leggen. Ons op toe moeten leggen. Dat is dat schragen. Een beetje een moeilijk woord. Leg u erop toe, staat er eigenlijk. En met alle inzet op moeten toeleggen. Om aan het geloof dus ook een krachtige werking toe te voegen. Dat het geloof werkzaam wordt dus. Dat het tot bloei komt en dat het vrucht draagt. En dat verhoudt zich dan voor ons dan misschien moeilijk met die tekst dat God dat doet. Maar het voorkomt in elk geval dat wij ons alleen maar bezig zouden moeten houden met de organisatie. Terwijl we er ons, en wat is dat geweldig, aan de andere kant ook dus geen zorgen over hoeven te maken of het wel werkt. En of het wel afkomt, zolang wij de middelen maar gebruiken die God ons heeft gegeven. En welke middelen zijn dat dan? Nou, dat is het middel van de kennis van Christus die ons geroepen heeft. Want zo worden genade en vrede ons vermenigvuldigd, zegt vers 2. De kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Petrus heeft het zelf ervaren. Hij heeft die stem gehoord toen hij van die vissersboot werd weggeroepen en die stem als het ware zijn leven diep binnendrong in die roep, volg mij, dan zal ik je een visser van mensen maken. En Petrus heeft erbij gestaan hoe diezelfde stem levens veranderde. Ik wil het, zei Christus. Word genezen. En hij heeft staan luisteren en kijken toen Christus riep, Lazarus, kom naar buiten. Hij heeft met ogen als schoteltjes toegekeken. Hoe dat leven van Zacchaeus veranderde. En hij al zijn geld teruggaf. Hij heeft Maria verlost zien worden toen Jezus Christus de boze geesten beval bij haar uit te varen. Hij heeft een wind zien gehoorzamen. Hij zag een zee gaan liggen. En hij heeft van Paulus gehoord hoe hij op de weg van naar Damascus alles moest loslaten om een dienstknecht van Jezus Christus te worden. Hebben wij die stem van Jezus Christus in ons eigen leven ook al horen klinken, broeders en zusters? Is dat jouw leven binnengedrongen, jongens? En hoe evalueren wij met het oog daarop nou de huisbezoeken en de bijbelstudie en de catechese van het afgelopen seizoen? Wat hebben we daar nou tot nu toe mee gedaan? En pas op dat je hem die spreekt niet afwijst, zegt Hebreeën. Groeien in Christus, dat is groeien in genade en vrede. Petrus zet het aan het eind van zijn brief haast moeiteloos en onbekommerd op een andere manier bij elkaar. En dat de gemeente mag opwassen, zegt hij, groeien dus in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Nou, wat is dat nou anders dan wat de Heer in de oude bedeling zijn volk voorhield, in dat heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw hart er niet. Is het niet zo dat de Heer ook toen door zijn profeten en andere dienstknechten steeds weer herinnerde aan zijn heerlijkheid en macht, waarmee hij zijn volk geroepen heeft? Hij heeft het geroepen uit de afgoderij, denk aan de maancultus, aan Abraham. De slavernij, denk aan Egypte. Hij heeft het geroepen uit de macht van de zonde. Denk aan zijn profeten, aan de bekeringen van de koningen. Hè? En al het goeds dat daar ook vermeld mag worden tussen al het slechte in. En hij heeft het van de straf van de ballingschap bevrijd. En uit de hand van Kores, die machtige koning van Perzië, doen gaan. Uit alles wat het leven bedreigd en vernield heeft hij het gered. En er was niets dat God kon tegenhouden. Er was geen vijand te machtig. Er was geen dal te diep, geen berg te hoog, geen ziekte te ernstig en geen zonde te groot. Er was altijd ruimte. En er werd altijd opening gegeven. En is het niet zo dat ook ons hart de strijd met hem heeft moeten opgeven, moet u dat ook niet zeggen in uw leven? Bekeer mij, Heer, dan zal ik genezen zijn. He, hoe waar is dat woord voor wie de onoverwinnelijke kracht ervaren heeft, waarmee Jezus Christus je leven verovert? Ik bid dat velen van ons dat kunnen zeggen. En ja, ik weet dat het God is die het hart zacht maakt. Laten we ons dus met niet anders bezighouden dan met hem. Zo zet Petrus, om zo te zeggen, de grondtonen van zijn brief hier maar alvast neer. Laat de gemeente zich niet verleiden om van die stem en van dat woord af te wijken en het beter te willen weten dan hij. En laat ze niet menen dat het van haar kracht en van haar wijsheid af moet hangen. Want die gemeente staat voor haar eigen onmacht en haar eigen zwakheid en voor haar vergankelijkheid en voor haar afhankelijkheid. Ik zal mijn gemeente bouwen, zegt Jezus Christus. Ik zal er roepen. Ik zal er uit de duisternis brengen tot het licht van Gods genade. Ik zal dat doen. En ik kan het ook doen. Want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Aan mij komt toe de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. Ja, daar staat dat woordje macht. Door zijn heerlijkheid en macht. Het wordt ook wel vertaald met deugd. De oorspronkelijke betekenis van dat woord is werkzaamheid of inspanning. U mag wel denken aan wat er in de catechismus staat. Dat in al Gods werken, zijn waarheid en zijn majesteit en zijn wijsheid glansrijk stralen. De eerste bede is dat zondag 47. Nou, met diezelfde heerlijkheid en macht heeft Jezus Christus zijn gemeente dus geroepen om hem te leren kennen. En door hem in het dagelijks leven God te verheerlijken. En mens te zijn naar Gods beeld en bestemming. Heb je mij lief, Petrus? Vroeg Jezus Christus. Heb je mij waarlijk lief? En wat was dat een ontmaskerende vraag. Voor een man die op dat moment zichzelf zag zitten daar op die binnenplaats. In het huis van de hoge priester en Jezus verloochende. Het was die stem die Petrus tot tranen toe bewoog. Het was die blik die hem recht door zijn ziel sneed. Wat vertellen we elkaar daarvan, gemeente? Is het een goed seizoen geweest? Hebben we Christus dieper, rijker, voller mogen leren kennen? Wat moet u nou loslaten? Waar hebt u zichzelf zien leren staan, naakt, beschaamd? Blijf er niet staan, maar ga ermee naar Jezus. Want de kennis van hem doet doden tot leven komen. Die doden tot leven kan wekken en alles geeft wat tot leven en godsvrucht nodig is. Hij is die gevolmachtigde die met goddelijke kracht de genade en de vrede van God vermeerdert door de kennis van hem. Het begint dus bij Jezus. Bij zijn roepstem. Het zet zich voort en het zet zich door. Bij Jezus. Bij zijn roepstem. En het komt tot volkomenheid en tot volheid. Bij Jezus. Bij zijn roepstem. Een andere weg is er niet dan de weg van zijn woord en zijn geest. En wie zich vasthoudt aan de traditie, is daarmee even reddeloos bezig als wie zich vastklampt aan de vernieuwing. Daar zit ten diepste geen enkel verschil tussen. Want beiden houden zich bezig met vasthouden en uitbouwen wat van mens is. Dat is niet de kerk. Want de kerk leeft uit en door en tot Jezus Christus. En waar dat gemeente niet meer de spil en de kern en de pit is waar alles omheen beweegt, daar wordt een echt geestelijk leven niet meer gevonden. En daar verdwijnt de vroomheid achter een waas van overtuiging en idealen. Dat is goed om jezelf te buiten te houden. Betrokken te zijn, maar niet betrokken te raken. Maar Christus roept ons niet om ons op afstand te houden, maar ons af te breken. en opnieuw tot leven te wekken door de kracht van zijn stem. En ons wordt daarom gevraagd, ons allemaal en stuk voor stuk persoonlijk, wordt ons gevraagd of deze stem en deze heiland in ons leven doorklinken, want dan blijft de groei niet uit. Heerlijk is het als je zo mag evalueren. En als je tegen elkaar mag zeggen dat Jezus Christus zich de afgelopen tijd rijk geopenbaard heeft. Als je verder hebt mogen komen in wijsheid en inzicht. Heerlijk is dat als de kennis van Christus zo in het leven van anderen zich openbaart. En als je dat op een huisbezoek mag tegenkomen. Dat is zo heerlijk. Zo heerlijk. Broeders en zusters, let daar in de komende tijd ook op. Het wordt belijdenis doen. En ik heb begrepen dat er ook een aantal uit Zwolle zijn die hier een jawoord zullen laten horen. Dan moet je eens kijken wat God in die levens heeft gedaan. Zitten er tussen waar u zorg over heeft gehad? Ik vraag het aan de ouderlingen, want ik weet niet precies waar de ouders zitten. Die zullen een hart hebben dat misschien al wel veel angstiger is geweest. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en vroomheid strekt begiftigd door de kennis van hem. Dat is zo fantastisch. Als jongeren zo doorleefd soms mogen zeggen. Dat ze door Jezus Christus anders zijn gaan denken en doen. Als je dat op een verenigingsavond delen mag. Als daar het kamp ook uit mag bestaan in de aankomende week. Als je zo met elkaar ook het feest van het samen zijn mag vieren. Als je tegen elkaar mag zeggen dat er veel strijd en veel worsteling is. In gezinnen ook en persoonlijk. Maar dat Christus altijd weer sterker blijkt en dat de verlossing onverwacht en wonderlijk in een leven doorbreekt. Dat zijn nou die momenten waarop je de heerlijkheid en de macht van Christus roepstem tegenkomt. Wat een genadewonder. Dat met zoveel kracht harten omhoog gaan. En er leven en vroomheid wordt gevonden. Vroomheid en een vrome levenswandel. Geloven, dat is zo'n machtige zaak. Want met niet tegen te houden kracht vormt God zijn volk, de kerk, die niet anders heeft te doen dan naar zijn woord te horen en daaruit leven, omdat ze niet zonder de levenwekkende stem van haar heiland kan. Zo stoot Petrus in dienst van de Heilige Geest door tot de kern van alle dingen. En hij bidt de gemeente toe dat er groei mag zijn. En dat vrede en genade haar vermenigvuldigd worden door de kennis van Jezus Christus. Laten we ons daarin steeds weer blijven toetsen. Laat dat het onderwerp mogen zijn van de gesprekken onderling. En laat dat de inzet zijn van alle inspanning, ook van het afgelopen seizoen. Dan kan het niet uitblijven, of ook in Zwolle wordt God verheerlijkt. Zo komt een mens namelijk tot zijn doel. In het zijn voor God. En in dat dankoffer, dat niet een stukje, maar dat zijn hele leven is. En neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Amen. willen de Heer nu danken en bidden. En in ons gebed opdragen onze zuster Rook Mooiweer. Die is opgenomen in het ziekenhuis in Lelystad. Vanwege alle spanningen en gezondheidsproblemen ook uit de afgelopen tijd. Willen we onze zuster ook in de zorg van de Heer aanbevelen. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u hartelijk dat we hebben mogen luisteren naar het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Heer, dat ons toeroept om de harten omhoog te houden en Christus Jezus te zoeken. Naar hem op te kijken en Heere God in alles, een vroom en een heilig leven te leiden. Om ons leven, Heer, in die dienst aan u ook te laten vormen, om niet onwillig te zijn, om geen blokkades op te werpen, om Heere God dat verzet te staken, om Heere niet te blijven in zonden, maar op te staan in Jezus Christus en onder zijn bloed dat leven van u ook te leven. Wij danken u, Heere, dat we daarover mogen spreken. Dat we daarnaar mogen luisteren in de verkondiging van uw woord en dat we zelf dat woord ook open mogen doen en mochten doen, ook in de afgelopen maanden. Heer, in verenigingsverband, in catechese-verband. Dat het Heere God in de huisbezoeken ook naar ons toe mocht worden gebracht. En dat dat, Heer, ook het onderwerp mag zijn dat ons voortdurend mag bezighouden hoe we als volk van u, uw grote daden mogen verkondigen. Heer, en als we het daarover hebben en als we daarbij stilstaan en als we dan onszelf evalueren, wat zijn we dan ellendige zondaar. En wat bent u machtig, Heer, wat bent u groot en wat is uw genade groot. Dat u ons steeds weer wilt oprichten. Dat we, Heer, ook weten mogen dat u zowel het willen als het werken in ons werkt. En dan komt u toe. Alle eer en alle lof en alle aanbidding voor elk woord. Dat al zal het maar stamelend of huilend worden gesproken, Heer. Maar dat uw naam verhoogt en verheerlijkt. Dan is het vanaf de kinderstoel, Heer. In het bidden van de peuters en de kleuters, en tot aan de oudsten in de gemeente, zo'n ontzaglijk wonder, dat u met uw woord en geest harten verovert en verandert, dat u, Heere God, onoverwinnelijk dat leven binnenkomt, en dat u daar alles in brand zet voor Jezus Christus. Vader in de hemel, vergeef ons. Vergeef ons dat we die vlammen van liefde vaak proberen te blussen. Dat we eraan voorbij gaan. En Heere, we danken u daarom ook voor elkaar. We danken u dat u ambtsdragers geeft. En we danken u, Heere God, dat we in de gemeente elkaar ook mogen opzoeken om daarover te spreken. Dat u ons in gemeenschap doet leven. Dat we elkaar zo ook mogen opscherpen. Dat we het elkaar ook vertellen mogen. En we bidden u, Heere, geef alstublieft een sfeer. Een intieme sfeer, ook binnen de gemeente hier in Zwolle, waarin we veilig mogen zijn, om dat ook uit te dragen, dat aan elkaar voor te leggen en met elkaar te bidden, Heer, om kracht, om dingen te veranderen, om moed te vergaren, om, Heere God, volharding te kweken, om, Heere, te blijven bij die liefde van u en bij de geboden van onze Heiland, Jezus Christus. Heer, en als we daarover spreken en we letten op het voorrecht en op het wonder, dan denken we ook aan al diegenen die ons lief en dierbaar zijn en die zijn weggedwaald van uw gemeente en van het geloof, Heer. Want als het zo is dat u zowel het willen als het werken in ons werkt, en zo is het ook, Heer, dan hebben we toch ook te vrezen dat u mensen voorbij gaat als we dat niet ervaren en als we, Heer, geluiden horen die erop wijzen dat een hart niet langer ontvankelijk is voor de waarheid van het evangelie. U kent die vrees. U kent de angst, u kent de pijn, u kent de tranen. U kent de smeekbeden, Heere God. We bidden u ook voor elkaar als we daaronder gebukt gaan. Wil ons helpen om het aan u over te geven, het bij u te laten. Geef wijsheid om te spreken op de tijd die daarvoor is. Geef inzicht om woorden te kiezen, Heere God, die uitnodigend mogen zijn. Geef moed, ook om regels te handhaven die er voor u hebben te zijn, om in overtuiging te staan. En wilt u, Heer, in al die pijn en gebrokenheid die we ook op dit punt zo kunnen ervaren, ons alstublieft nabij zijn. En mocht het zijn, wil bekering schenken, Heere, een terugkeer naar Jezus Christus. Laat het die levens zich mogen neerwerpen aan het kruis op Golgotha. En Heere, de kroon van het hoofd mogen nemen. Niet om zelf te bepalen wat leven is, maar het leven als een geschenk te ontvangen uit de handen van die doorboorde middelaar, Jezus, die aan uw rechterhand zit en alle macht heeft. Heere, om geschonden en verworden levens uit de dood te doen opwekken. En ze te brengen tot de troon voor u in het leven tot in de eeuwigheid. Wat is het machtig om zo'n heiland te hebben, Heere. Dank u wel daarvoor. Dank dat de koning mag zijn ook van de gemeente hier. Dank, Heer, dat we hem mogen dienen en dat we zo ook bezig mogen zijn. We danken u voor al het goede dat u daarin schenkt. Voor alles, Heere, wat we zo ook in de afgelopen tijd met elkaar mochten hebben en doen. Zo zijn we gemeente in een grote wereld. Heere, een wereld die van u niet weten wil. Een wereld die geregeerd wordt door koningen en hooggeplaatsten die uw naam niet meer noemen. Heere, dat hebben we ook moeten ervaren in de afgelopen week. En toen de wisseling van de troon daar was. En onze prinses ook haar rust mocht gaan genieten. Wij danken u, Heer, ook samen voor alles wat u ons in deze vorstin ook hebt gegeven. Om het Heere God ook toe te vertrouwen aan haar zoon, onze nieuwe koning Willem-Alexander en onze koningin, koningin Maxima. En Heere God, in alle feestelijkheden was er geen woord voor u. Vader in de hemel, mocht het zijn, geef dan toch dat juist in die publieke functies en bij ambten die van u zijn ontvangen, er gesproken wordt over uw naam, over de dienst aan u, over het evangelie van Jezus Christus. En Heere, mag het zijn, wil dan ook de prinsesjes doen opgroeien in de vrezen voor u. Heere, want daar zal een land wel bij varen, bij koningen die kunnen spreken van overgave en van verootmoediging. Daar zal een land vrede onder mogen kennen, onder koningen die de vrede zoeken vanuit de hemel. Wil alstublieft, Heere, zo ook in dat vorstenhuis waar wij ook als land door uw en onder uw zegeningen zoveel aan te danken hebben, terugbrengen bij die aloude waarheid, Heere, die in dat voorgeslacht ook nog werd getuigd en beleden. Vader in de hemel, wij danken u dat wij vrijheid mogen kennen onder deze regering. Wij danken u, Heere God, dat wij in alle vrijheid en de gelegenheid ook van u ontvangen om zondag in, zondag uit hier te komen, gemeente te zijn, in vrijheid te vergaderen, Heere God, en onze kinderen groot te brengen in het evangelie. Wij danken u voor die weldaad, Heere. Wij bidden u, wil ons daarbij houden. Wil ons een stil en rustig leven geven. En laat het zo mogen zijn, Heere God, dat we dat getuigenis van Jezus Christus ook uit mogen dragen in ons leven. Door te spreken van die grote daden van u. En we bidden u, Heere, voor al die gebieden waar oorlog heerst. Waar, Heere God, hongersnood is. Waar mensen niet in die vrijheid mogen leven. We bidden u in het bijzonder ook voor de christenen in de verdrukking. Wil, Heere, alstublieft de vrede geven. En boven alles uit, de vrede in Jezus Christus. Heere, wij danken u dat we al die grote dingen waar wij als kleine mensen niet toe in staat zijn, bij uw troon mogen neerleggen. En wij danken u dat we samen hebben mogen luisteren naar het evangelie dat ons zegt dat die goddelijke kracht waarmee hemel en aarde geschapen zijn, tot nu toe ook boven ons is en om ons heen is om te dragen. Om in alles te voorzien en de wereld toe te sturen naar dat moment dat er dat samen zijn zal zijn met u tot in alle eeuwigheden. Heer, wil ons persoonlijk aanzien in moeite, in pijn, in ziekte. We bidden u voor onze zuster ook mooi weer in het ziekenhuis. Vader wil met haar zijn, mocht het zijn, wil genezing geven. Ook Heere God, van dat waarom zij is opgenomen. Wil ook verder bij haar zijn in pijn en wil, Heere, de pijnbestrijding zegenen. Wees onze broeder ook daarin nabij. Vader in de hemel, ook als we lasten te dragen krijgen, als het kruis ons wel eens zwaar kan vallen. En als we onszelf zo onmachtig weten en onze kwetsbaarheid zo aan de lijve ervaren. Dan mogen we zingen van leven in Jezus. Dan mogen we, Heere God, ons vastgrijpen aan beloften van eeuwig leven. Dan mogen we opzien tot Hem. En we bidden U, Heere, geef dat dat onder alle omstandigheden voor ons allemaal ook gelden mag. Waarin U ons ook gebracht heeft. Laat het zo zijn, Heere, dat we het ook altijd voor onszelf mogen herhalen. Er is niets dat ons niet is geschonken. En dat we niet in Jezus Christus zouden hebben om er voor U te zijn. Dan valt alles af. En dan zijn alle voorwaarden weg, Heere. Dan mogen we het zeggen. Ook met zieke lichamen. En met verstoorde en vermoeide geesten. Dan mogen we het zeggen. In alle zorg, in alle moeite, in alle problemen. Hier zijn we, Heere. Neem dat leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als onze slotzang gezang 31. Gezang 31 zingen wij als slotzang na de collecte. Ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.